Zo, goedemorgen hier in de zaal en thuis. Zo fijn dat je er bent, dat je tijd hebt genomen om in Gods huis te zijn, of het nou fysiek is of digitaal. De toewijding die je maakt naar het woord van God, om God te aanbidden, daar rust zegen op. Dus ook al zit je thuis en je denkt misschien ik had er willen zijn, of ik had er moeten zijn, of dat maakt niet uit. Weet je, je bent hier, ook al is het van de week. Misschien zit je op woensdagavond zit je dit te kijken, of dinsdagochtend in de auto naar je werk. Ik bedoel, luister dan, niet kijken natuurlijk. En als je überhaupt nog naar je werk mag. Maar het is zo goed om je tijd apart te zetten, om je toe te wijden aan het woord van God. Aan, of het nou door de Bijbel is, of het nou door zingen is, door aanbidden, of door een preek te luisteren of terug te kijken. Je leert, je ontvangt en elk schriftwoord is goed om onderricht te worden, omdat het een zaadje is in je leven. Amen. Dus zo, ook al denk je van, wow, ik weet niet wat ik hiermee kan, het is wel een zaadje. Een hele goede spreker die ik heel vaak luister, Bill Johnson van Bethel, die zei van, als ik je vraag wat je eergisteren had voor ontbijt, dan weet je dat waarschijnlijk niet meer, maar dat het je gevoed heeft, dat weet je wel. Dus misschien weet je je ontbijt niet meer, misschien vanochtend wel, als het goed is wel, maar het voedt je. En dus is het goed om te doen. Dus ik roep je ook op, blijf het doen, misschien wel des te meer in deze tijd. En vanochtend, derde advent, heb ik ook een goed woord. Heb ik een woord uit de Bijbel, godzijdank. En ik hoop dat die echt praktisch gaat worden. En vorige week sprak Feiko over het thema, wat is er aan de hand? Je kunt je terugkijken, dat is gewoon op Facebook, kun je terugkijken. En hij sprak over, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met onze jongeren? Wat is er aan de hand met de wereld? En hoe vaak wij bezig zijn ook wat goed voor ons is. En misschien wel juist in deze tijd worden heel veel mensen op zichzelf aangewezen. Dus zijn ze ook heel erg bezig met wat ze zelf vinden, wat ze zelf willen en wat goed voor ons is. En wat is er toch aan de hand? En ook wij als kerk, zijn we bezig met wat goed voor ons is of zijn we nog steeds bezig met wat goed is voor de wereld? Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gaf. En door middel van de kerk wil hij zijn wijsheid laten zien aan deze wereld. Dus wij zijn een middel van God voor de wereld. Dus een hele kleine amen hoor ik daarop. Maar het is, wij zijn een middel van God voor deze wereld. Amen betekent zo zij het. Maar dat betekent ook dat je, omdat je deel bent van die kerk, dat je ook deel bent van die middel, van het middel. En ook deel bent van die missie, dat missie, van de missie. Dus de microfoon die heeft soms verkeerde woorden in het Nederlands. Dat is heel gek. En ik sprak over dat God een plan heeft en dat hij zaadjes plant. En hij gaf je 5 punten vanuit het leven van Maria. Weet je dat nog? Kun je het nog herinneren? Zo niet, moet je hem terugkijken. Anders maakt deze preek geen sens. Deze sluit erop aan namelijk. Maria, haar rol in een wonder van kerst. In het plan van God. En hoe zij daarmee omging. En daar haalde hij 5 punten uit voor jou. Om jou te helpen om te gaan met het plan van God. Om je plek te nemen in het plan van God. Om niet op jezelf gefocust te zijn, maar op deze wereld en op God. En hij sprak ook heel mooi over Elisabeth, over hoe Elisabeth eigenlijk symbool staat voor de kerk. Ik kan het niet nadoen, dus je moet hem echt even terugkijken. Maar vandaag wil ik eigenlijk dezelfde preek geven, sort of. Alleen dan kijken naar de rol van Jozef. En niet zozeer naar de rol van Maria, want Maria is een hele bekende karakter in het kerstverhaal. En ook door de jaren heen hebben Maria soms meer plek gegeven dan wat ze toekwam. En zelfs in de plek van Jezus gezet. Maar Jozef, geen idee. Wat was dat voor man? Wat deed hij? Wie was hij? Daar wil ik vandaag even naar kijken. Laten we beginnen met een stukje lezen van dat kerstverhaal. Misschien wel zo bekend voor jullie, maar het is zo leuk om toch weer te lezen. En dan krijg je het beeld bij. En in het kerstverhaal zit zo ontzettend veel. Echt. Wij lezen hem heel vaak als een soort, weet je, omdat je als kind het gehad hebt op school waarschijnlijk. Of je hebt het voorgelezen. Of je ziet altijd die leuke filmpjes. Of zo'n kerststalletje. Maar er zit zoveel in het kerstverhaal. Weet je dat in het kerstverhaal, Elk stukje daarvan is weer een verwijzing naar Jezus. Er zit zo ontzettend veel in. Als je daar even stil bij zou staan, ik heb nu de tijd niet, ik pak er maar eentje uit vandaag, Jozef. Maar je kan in de magiërs, de drie wijzen werden vaak gezegd. Maar goed, het waren gewoon magiërs, het waren gewoon occulte mannen. Maar we weten ook niet eens of het er drie waren. Misschien waren het er veel meer, ze hadden alleen maar drie cadeaus. Dus wij dachten dat het er drie waren, noemen we de drie wijzen. Misschien waren het wel 100. Geen idee, past misschien allemaal niet in dat stalletje. Het was ook trouwens niet in het stalletje, want toen ze bij Jezus kwamen, woonden die al in Nazareth waarschijnlijk. Dus weet je, het zijn allemaal beelden in ons hoofd. En als we daarnaar kijken, oh, maar er zitten zoveel verwijzingen in. En ik moet me vandaag echt beperken naar Jozef. Laten we eens even gaan lezen. Oh nee, voordat ik dat doe. Het kerstverhaal staat maar in twee evangeliën. Dus even wat bijbelse context. Het staat in Matthäus en het staat in Lucas. In de andere twee evangeliën wordt er geen woord gerept over het kerstverhaal. Niks. Die beginnen eigenlijk vanuit het leven van Johannes de Doper. Maar in Matthäus en Lucas wordt het kerstverhaal genoemd. En allebei anders. Dus wij kennen bijvoorbeeld het kerstverhaal dat ze naar Elisabeth ging. Nou, dat staat bijvoorbeeld in één evangelie, maar in de andere niet. En hoe Jozef, vroeger versprak ik me regelmatig als Jozef. Dus ik moet dat even concentreren. Nou, het is Jozef. Hoe die werd aangesproken door de engel wordt in één evangelie uitgelegd, maar in de ander niet. En al die twee verhalen hebben we eigenlijk samengebonden tot één mooi verhaal. Het lastige alleen is dat in die twee evangelieën de chronologie, de volgorde, ik word hier gewoon uitgelachen hier, de volgorde, die staat er niet. Dus die maken wij een beetje zelf. En dat is op zich helemaal niet erg, want daar gaat het niet zozeer om. Het gaat om de context. Maar het is leuk om te weten dat je zowel in twee evangelieën het kerstverhaal kan lezen, maar iets allebei anders. Wij lezen vandaag een stukje uit Matthäus en ik heb straks een stukje uit Lucas. Dus je krijgt van beide evangelieën glorie. Laten we lezen Matthäus 1, vers 18. De komst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Dat is een mooi zinnetje dat je denkt, oh ja, dat wisten we al. Maar in zo'n verhaal, laat die tekst trouwens maar staan. In zo'n verhaal moet je proberen in te leven naar dat moment. En zo krijg je ook context aan het verhaal. En wij lezen, dus, oh, dat wisten we natuurlijk. Ja, dat wisten we, want dat is zwanger door de Heilige Geest, natuurlijk. Ja, maar dat was nog nooit eerder gebeurd, hè. Dit was voor het eerst. En voor het laatst ook. Weet je, dus je leest die zo overheen. Maar er staat ook iets heel bijzonders. Maria was uitgehuwelijkd in Jozef, maar nog niet bij hem woonde. Ook daar is een beetje belangrijk om de Joodse cultuur te weten. Is dat namelijk een huwelijk in die tijd werd niet zoals vandaag is. Dat je gaat daten en dat je gaat kijken of je bij elkaar past. Zij hadden een veel beter systeem. Ik als vader vind het een veel beter systeem. Want wat ze deden was namelijk ouders zochten een geschikte partner voor hun kind. En dit onderhandelden ze. En ik bedoel, mijn zoon is 14, dus ja, daar ben ik nog niet mee bezig, hij wel. Maar ik zou zo fijn vinden als hij tegen mij zei, pap, ik heb behoefte aan een vriendin. Wil jij een goeie voor mij zoeken? Dat is zo fijn. Hij zegt, tuurlijk Seth, dat ga ik voor je doen, kerel. Ik ga een vriendin voor jou zoeken, een goede vriendin. Eentje waarvan ik weet wat waarde is. Weet je, want daar heeft hij nog geen verstand van. Nee. Dat zijn hormonen en dingen. Dat is, weet je, die gaan weer weg. En wat je wil hebben is een vrouw met karakter. Een vrouw die goed voor je is. Die je ondersteunt. Die je toevoegt. Die goede conflicten met je aan kan. Om je te helpen. Dus ik ga een vrouw zoeken. Maar goed, die vraag heb ik nog niet gehad van hem. Maar in die tijd deden ze dat wel. Dus Maria en Jozef, de ouders van hun, die hadden met elkaar gezeten en gezegd, het is goed dat Maria en Jozef, zullen we die met elkaar hitchen? Ja, dat is goed. Nou, dat kost je 16 kamelen of weet ik veel wat. Nou, dat was een goede prijs, werd er onderhandeld. En dan werden ze uitgehuwelijkt. In het Engels zeggen ze betrothed. Dat betekent eigenlijk verloofd. Alleen niet verloofd zoals wij dat kennen. Want verloofd in het Joodse cultuur was net zo bindend als het huwelijk zelf. Dus op het moment dat zij verloofd waren, waren ze eigenlijk getrouwd. Alleen ze woonden dus nog niet samen, want het huwelijk was er niet geweest. En over het algemeen was een verloving was een jaar. Nou, het gekke is, in de Nederlandse cultuur zie je het ook wel regelmatig. Dat ze zeggen, ja, verloofd mag je een jaar zijn. Nou, dat staat nergens. Alhoewel, misschien wel in de wet, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar in die tijd was het een jaar. En in dat jaar konden ze gaan voorbereiden op het huwelijk. Want het huwelijksfeest daar, oh, glorie, dat was een week. Ja, tenzij je het zelf moet betalen natuurlijk, dan denk je één avond is voldoende. Maar dat was een week, dus er werd een heel jaar voorbereid. Er werd eten gemaakt, werden varkens geslacht. Nee, er werden geen varkens geslacht. Er werden lammen geslacht. En er werden dieren klaargemaakt en een feestlocatie gezocht. En alle familieleden werden op de hoogte gesteld, want die woonden in de buurt, die kon je vertellen. En die bouwden ze op naar het jaar. En aan het eind van het jaar, dus op de dag van het huwelijk, dan ging de bruidegom met zijn hele familie door de straten heen naar zijn bruid en haalde haar op en bracht haar naar zijn huis. Die hij ondertussen ook gebouwd had en waar hij een plek had gemaakt. Dus zo ging het ongeveer. Dus daarom wordt hier ook gezegd, ze was wel uitgehuwelijkd, maar ze was nog niet bij hem binnengetrokken. Dus was het in het jaar dat ze verloofd waren. Maar ze bleek wel zwanger te zijn. Ja, dat is natuurlijk best apart. Dat was niet zo goed in die gewoonte. In die tijd was het not okay dat je zwanger werd voordat je dus bij je man woonde. Ga lezen we verder bij vers 19. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Dus hij is uitgehuwelijkd aan Maria en Maria aan hem. Dus ze hebben een verbond. En in dat verbond zijn ze aan elkaar toegewijd. En dan komt zij dus bij hem. Ik weet niet of ze dat zelf bij hem kwam, of dat hij het zag, of dat hij het hoorde. Dat staat hier niet. Maar hij kwam er in ieder geval achter dat ze zwanger was. Ja, op den duur is dat lastig te verbergen. En dan was dus eigenlijk de conclusie, twee dingen konden gebeurd zijn. Ze heeft met een andere man gevreden. Of ze heeft met Jozef gevreden. Beide waren in die cultuur niet okay. En Jozef wist natuurlijk wel welke van die twee het was. Maar hij was er zelf niet bij. En dan had hij twee opties. Hij kon er wegsturen. Of hij kon haar laten stenigen. Omdat zij heeft het verbond verbroken. En had het recht om haar in de dorpsplein te laten stenigen. Waarbij hij zelf de eerste steen mocht gooien. Dat was zijn recht. Dan denken wij, wat gemeen. Ja, maar dat was wel de cultuur daar. En dat werd dus ook gedaan. En Jozef dacht, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga haar wegsturen. En dat mag hij ook publiekelijk doen, om zichzelf vrij te pleiten. Door haar publiekelijk weg te sturen, zeg je, zij is niet zwanger van mij, dus van een ander, en ik stuur haar weg. Dus voor mij is geen blaam. Ik ben okay. Ik ben puur. Ik heb me aan de regels gehouden. Maar dat doet hij niet. Haar man Jozef, die een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. Vers 20. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze de zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. In de Joodse cultuur was het zo dat de man de naam van het kind bepaalde. En hierin, door hem de naam te geven, accepteerde hij het kind als zijn eigen. En dit is ontzettend bijzonder. Dit spreekt iets over het karakter van Jozef en daar wil ik zo met jullie over gaan hebben. Omdat hier iets in zit wat zo waardevol is voor ons. En goed om te weten in de context van de Joodse cultuur hoe zich dit verhoudt. Dat het niet gemakkelijk is. Je denkt, oh ja, Jozef kreeg een droom en toen deed hij dat. Daar stond ontzettend veel religieuze en culturele implicaties tegenover. Wat het voor zijn leven heel erg lastig maakte. Wat ik wel heel mooi vind is dat God wel refereert naar het woord van God. Hij zegt, maar want weet je nog, in de profetieën staat dat het zo zou gebeuren. God houdt zich altijd aan zijn woord. En het plan van God is bekend. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord leven is. Dank u wel dat u uw zoon toevertrouwd heeft in eerste instantie aan twee gewone mensen zoals wij. Heer, dat u nog steeds uw reddingsplan vertrouwt aan gewone mensen zoals wij. Heer, dat u ons ambassadeurs maakt van de verzoening. Dat wij de opdracht hebben om in uw plaats uw liefde en uw plan voor deze wereld te verkondigen. Heer, daarom bid ik dat voorbeelden die u ons geeft, zoals Maria, zoals Jozef, Heer, bij ons ingeprint zullen raken, zodat wij in staat zijn om uw liefde en uw boodschap op de juiste manier in deze wereld te laten zien, desnoods met woorden. Heer, maar in eerste instantie met ons leven. Heer, en daarom zijn we hier vanochtend in uw huis. Heer, om gevormd te worden door uw geest, door uw woord en door openbaring. Heer, daarom bid ik vanochtend als we dit woord onderzoeken, dat u in ons hart iets doet. Zodat wij op u gaan lijken. En de wereld u ziet als ze naar ons kijken. Amen. Amen. Waar de laatst was mijn schoonzusje en haar man waren bij mij op bezoek, bij ons op bezoek. Natalie en ik wonen samen, dus bij ons. En het was gezellig. En ze hebben twee kleine kinderen. En op een gegeven moment zeiden ze van, joh, mogen jullie een vraag stellen? Ik zei, nou, vooruit. Doe maar. Toen zeiden ze iets heel verrassends. Tenminste, wij zagen het niet aankomen. Ze zeiden op een gegeven moment van, joh, als wij samen komen te overlijden, wat kan? Want in die week daarvoor was er ook wel een ongeluk gebeurd waar een vrouw onder een vrachtwagen terecht was gekomen, super erg. En toen gingen ze nadenken, misschien had ze het al langer gedaan, weet ik niet. Toen gingen ze nadenken van, joh, wat doen wij als wij allebei komen te overlijden? Wat gebeurt er dan met onze kinderen? En in Nederland is het gewoon een rechtssysteem voor, waarbij de rechter op een gegeven moment gaat bepalen bij wie het moet gebeuren, in overleg met de familie. Maar ze gaan als eerste ook kijken naar de ouders van de mensen die overleden zijn dan natuurlijk. En ze vroegen aan ons van, joh, als wij komen te overlijden, zouden jullie dan bereid willen zijn om onze kinderen op te nemen? Om ze in huis te nemen en om ze verder op te voeden? Die kwam wel even binnen. Je bent heel snel geneigd om te zeggen, ja, tuurlijk joh. Maar ik zei, nou weet je, daar moeten wij wel even over nadenken. Het zijn schattige kereltjes, echt. Maar het heeft nogal implicaties. En ze hadden daar hele goede redenen voor. Ze wilden ook niet dat, ze wilden ook dat opa's en oma's ook opa's en oma's bleven. Dat vond ik heel mooi. Dat ze zeiden, ja, ze moeten ook opa en oma blijven, niet papa en mama worden. Nou ja, dat is mooi. Maar ook geen strijd in de familie van, hey, wie gaat het nu doen, wie gaat het oppakken. Ze hadden daar van tevoren over nagedacht, ze hebben het ook vastgelegd. We hebben een tijdje over nagedacht en eigenlijk zoiets van, ja, waarom niet? Weet je, ja, dat zal ons leven helemaal veranderen. En voor de jongetjes sowieso, en je zit in rouw, maar je hebt ook zorg. En wauw, ik wil er niet over nadenken, maar dat moet wel. Dus uiteindelijk hebben we ja gezegd. We hebben gezegd, tuurlijk, als jullie komen te overlijden, dan nemen ze met alle liefde in. Ook gevraagd van, maar hoezo dan? Waarom wij? En wat ze deden was heel mooi. Ze hebben gekeken naar, hey, welke mensen die wij kennen, sluiten het meest aan op de manier waarop wij onze kinderen zouden willen opvoeden. Dus niet goed of fout, maar wie sluit het meest aan? Waar lijkt het meest op wat wij zouden willen? En daar kwamen ze bij ons terecht. En wij hebben daar zelf ook over nagedacht. Van, ja, wat zouden wij doen? En hebben we ook aan haar kinderen gevraagd. Onze kinderen zijn wat ouder, dus kun je gewoon vragen. Wat wil je? Nou, Seth zei, ik wil op mezelf wonen. Snap ik. En Noli en Ethan zeiden gelijk Rion en Sharon. Nou, dat wisten we ook al. Dus nou, dat was geregeld. Maar goed, je gaat wel denken van, bij wie? En ergens vraag ik me af in dit verhaal, als we de kerstverhaal lezen, of God dat ook zo gedaan heeft. God had een plan namelijk, dat hij zijn zoon naar de wereld zou sturen. En dat vertrouwde hij toe aan twee hele gewone mensen, die in een hele verschrikkelijke tijd opgroeiden, onder verdrukking van de Romeinen, in een hele streng religieuze cultuur. En dan vertrouwde hij zijn zoon toe aan een onervaren stel. Ze hadden geen kinderen, dus ze hadden geen idee. En wij bieden nog regelmatig onze excuses aan en zetten. Dus je bent de eerste, je bent onze proefperiode. Dus we hebben eigenlijk alles op jou uitgetest. Het spijt ons al bij voorbaat. Maar dat was het risico wat Jezus nam. Of wat God nam. Hij gaf het aan een Onervaren vrouw en een onervaren man. En ook nog op een manier wat begon in een culturele explosie. Want ze was zwanger voordat ze getrouwd was. En toch geloof ik dat God gekeken heeft en dat hij Maria en Jozef heeft uitgekozen. Ik denk niet dat hij gedobbeld heeft en gedacht, nou kies er maar één. Ik denk dat hij bewust heeft gekeken in wat voor een, sowieso in de lijn, en hij had al eerder uitgesproken dat het in de lijn van David zou zijn, en op de plek in Nazareth, en had alles al verkondigd en dit paste. En Jozef was de man waarbij God had uitgekozen, ik wil dat jij de aardse vader wordt van mijn zoon. Wauw, dat is nogal wat. Die vraag die wij kregen vond ik al heftig. Maar moet je voorstellen dat God bij je komt en zegt, hey, ik heb een plan, ik wil mijn zoon naar de wereld sturen, ik wil hem eigenlijk bij jou plaatsen. Dan zou ik zeggen, nou heer, er zijn mensen die beter kunnen als ik. Die meer ervaring hebben of die... Maar God koos Jozef. En ik denk dat daar een reden achter zit. En als we kijken naar het leven van Jozef, dan zien we ook bepaalde eigenschappen die we ook terugzien eigenlijk in het leven van Jezus. En ik kan dus je dus niet vertellen of hij die eigenschappen heeft van zijn aardse vader of van zijn hemelse vader. Of dat hij heeft van zichzelf en dat Jozef van hem heeft overgenomen, dat denk ik niet, want Jozef had die eigenschappen al. Maar als je kijkt naar de eigenschappen van Jozef, dan zie je een man van God. En dat begint ook dat hij in die vers wordt genoemd. In vers 19 staat haar man Jozef, die een rechtschapen man was. Dat betekent niet dat hij recht was geschapen. Dat betekent dat zijn hart vol was van rechtvaardigheid. Hij vond belangrijk dat het goed was. Hij vond recht, eerlijkheid, vond hij belangrijk. En hij was ook een man die opgevoed was in de kennis en de leer van de Bijbel die ze in die tijd hadden, de wet en de profeten. Hij was een man geschapen eigenlijk naar Gods hart. We hebben net een stukje gelezen over hoe Jozef het bericht krijgt dat zijn vrouw zwanger is van de Heilige Geest. En dat moet hij accepteren, of dat accepteert hij, want dat is het enige wat hij krijgt. En daarop moet hij het accepteren. En hij neemt haar als zijn eigen vrouw en ze trouwen. En hij neemt ook echt die verantwoording voor haar en voor haar kind, die dus niet van hem is. Die neemt hij volledig op zich en hij gedraagt zich als een rechtschapen vader in het hele verhaal die wij hem kennen. Want hij gaat maar een paar versen mee, om maar zo te zeggen. Jozef komt niet in de hele Bijbel voor, maar een paar versen. Maar hij neemt vervolgens de reis met haar en het kind, nog niet geboren, naar Bethlehem. Omdat daar hij vandaan komt, daar moet de census, de volkstelling moet daar plaatsvinden. Daarom gaan ze naar Bethlehem. En dat is niet een wandeling of zo, dat is een reis. Hij neemt de volledige verantwoording, de bescherming en alle kosten op zich. We weten dat Jozef geen rijke man was. Maar hij nam al die kosten op zich om naar Bethlehem te gaan, om te doen wat goed was. De overheid, de Romeinen, de overheersers, die hadden gewoon een wet opgelegd. Ik wil dat iedereen geteld wordt en iedereen gaat terug naar zijn geboorteplaats. Ja, maar mijn werk en zo, niks mee te maken. Voorwaarts. Het lijkt wel misschien een beetje op, niet dat wij nu overheerst worden door een overheerser. Maar soms worden er gewoon regels opgelegd die we gewoon moeten volgen. En daar kun je alles van vinden. En dat doen mensen ook en dat doen we allemaal. De Romeinen hadden een reden voor om alles goed in kaart te brengen. Om orde en rust te brengen in het land. Dat was hun doel. En ook nu, tegenwoordig, in de huidige tijd zijn de regels bedoeld om orde en rust terug te brengen in het land. En een veiligheid voor de mensen te garanderen. Dus alsjeblieft. Doe gewoon wat ze vragen. Dat is een sidestep, vind ik. Hij gaat de reis naar Bethlehem. En vervolgens daar wordt Jezus geboren. Dat kennen we in een kribbe, in een stal. En op een gegeven moment komt er een andere bericht van Herodes. Wil namelijk alle babytjes vermoorden. Want hij heeft gehoord dat een nieuwe koning daar geboren wordt. Dus Jozef krijgt opnieuw een bericht uit de hemel. En die zegt, joh, vlucht naar Egypte. Dus Jozef die pakt vervolgens zijn vrouw en kind, die niet van hem is, die neemt hij weer mee op een ontzettend gevaarlijke reis naar Egypte. En gaat in een wildvreemd land waar hij de taal niet spreekt. Misschien zocht hij daar werk, we weten het niet, er wordt niks over gezegd. Maar kun je je voorstellen, jij gewoon daarheen reizen in vlucht, je vlucht erheen. En dan? Hoe moet je dan voor je gezin zorgen? Dat geeft stress, dat geeft spanning. En Jozef doet dat. En hij neemt die verantwoording op zich. En vervolgens krijgt hij weer een bericht, het is veilig. Wat een goed systeem heeft God ook, hè? Facebook wordt echt goed verzonnen. Je krijgt weer een bericht, het is veilig, je kunt terug. Dus hij gaat er terug en dan gaat hij naar Nazareth. En ook daar was volgens het woord van God, zou de verlosser uit Nazareth komen. En daar bouwt hij opnieuw weer een leven op. Met zijn vrouw en het kind wat niet van hem is. En je moet je voorstellen dat in die periode, zoals ik cultureel al liet zien, was er dus continu een schaamte om hun heen. Misschien werden ze wel verstoten. Misschien werden ze wel met de nek aangekeken, want zij was zwanger voor het huwelijk. En waarschijnlijk van Jozef, want hij heeft haar gewoon aangenomen. Dus dat moet het wel van hem zijn, de viesbeuk. Hij heeft zich niet aan de regels kunnen houden. Dat is een beetje de teneur die om hun gezin heen hing. En dat is eigenlijk het enige wat er van Jozef genoemd wordt. Later wordt hij nog genoemd in het verhaal waarin Jezus kwijt is in Jeruzalem en dat hij bij de tempel is. En wordt hij ook een soort bijgenoemd, de ouders van Jezus. En dat is het enige wat we van Jozef weten. Er wordt niet genoemd wanneer hij overlijdt. De theologen denken dat hij wel is overleden voordat Jezus' bediening is gestart. Maar dat weten we niet. We weten eigenlijk helemaal niks. Dat is het. Einde verhaal. Apart, hè? Een vader zo'n belangrijke rol heeft. Ook in de opvoeding en in de zorg voor kinderen. En hier is het gewoon eigenlijk een soort bijpersoon. Herken je dat of niet? Herken je in het kerstverhaal dat Jozef eigenlijk maar een soort bijpersoon is? En Maria en Jezus, dat zijn de... Maria komt steeds vaker ook terug in de Bijbel. En ook bij het sterven van Jezus is Maria er. En maar Jozef, wat was dat nou voor een man? Waarom koos God hem uit? Ik denk dat dus, zoals ik al zei, te maken heeft met zijn karakter. Jozef was rechtvaardig. Jozef was bezig om te zoeken naar wat goed was en wat heilzaam was. Jozef was genadig. Want toen hij de recht had kunnen nemen, deed hij het niet. Toen hij haar had kunnen laten stenigen en hem dus van alle schuld vrij had kunnen pleiten, wat rechtvaardig is volgens de wet, heeft hij gezegd, nee, ik wil haar gewoon heimelijk wegsturen, zodat er geen schande valt op haar. Wauw. Jozef was gehoorzaam. God zei, nee, stop. Dit kind is van mij en ik wil dat jij hem Jezus noemt. Oftewel, ik wil dat jij hem adopteert als je eigen. Je gaat niet weg, je gaat verantwoording nemen, dit is jouw gezin, doe het. En het staat erop, het staat erbij en hij deed het. Jozef was gehoorzaam. Jozef hoorde de stem van God. En zonder te vragen, deed hij het. Terwijl hij wist wat de implicaties waren voor hem, cultureel, heeft hij gezegd, oké, wat God zegt is belangrijker dan wat de mensen om me heen zeggen. Ik vraag me wel eens af of hij wel eens bij mensen heeft proberen uit te leggen. Nee, dit is een kind van God, want ik heb een droom gehad. En dat mensen zeiden, ja, tuurlijk, Jozef. Praat je alles maar goed, jongen, we weten wel beter. Ik weet hoe mensen zijn, toch? En Jozef was nederig. Jozef kon zichzelf ondergeschikt maken voor een ander. Hij maakt zichzelf ondergeschikt voor het plan van God. Misschien dacht hij al, als ik dit doe, is de schaamte zo groot dat ik mijn hele carrière wel kan vergeten. Want Jozef was een bouwer. Sommige mensen zeggen een timmerman, maar in die tijd, in die plek waar zij woonden, was er niet heel veel hout. Dus de kans is heel groot dat hij een bouwer was, ook met stenen. Dat zie je ook terugkomen in de vergelijkingen van Jezus. Die heeft dat over de stenen, hoeksteen, huisbouwen. Ze denken dat hij een bouwer was. Maar in die tijd was het ook zo dat het werk gegund werd. Maar als er schaamte om jou heen hing, dan werd er bijna niks gegund. Dus die gevolgen waren dus ook voor hem in zijn bedrijf. Maar hij was nederig en hij nam die schaamte op zich. En weet je, daarin lijkt de karakter van Jozef zo op die van Jezus, zoals ik al zei. Want deze karaktertrekken herken je ook in Jezus. Jezus was rechtvaardig. Maar bovenal was hij genadig. Op het moment als er een vrouw die overspel had gepleegd bij hem werd gebracht en hij rechtschapen had mogen zeggen, stenig haar en ik zal de eerste steen gooien, wat ik ben zonder zonde, zei hij, nee, niemand doet dat. En waar zijn ze? Weg, ik veroordeel jou ook niet. Hij was genadig. Jezus was gehoorzaam. Jezus gehoorzaamde God elk moment tot in de dood. En Jezus was nederig. Hij nam de schaamte op zich die wij verdiend hebben. Toen hij aan het kruis onze zonde op zich nam, nam hij ook die schaamte en de schuld op zich, terwijl hij niks had gedaan. En dan zeggen we, oh, wat lijkt hij op zijn vader? En het gaat twee keer, want hij lijkt ook op zijn aardse vader. Maar als deze Jozef dan zo'n belangrijke impact had op Jezus, vind ik het des te vreemder dat hij maar zo'n kleine rol heeft in de evangelie en in het verhaal van Jezus. En eigenlijk wil ik daar een koppeling mee maken, is dat Jozef speelde amper een zichtbare rol in het reddingsplan van Jezus, maar zo cruciaal. En dan ben ik gaan nadenken, gewoon ook over onszelf. Ook wij spelen een rol in het plan van God. God heeft een plan nog steeds om door ons, door jou, door mij, door de kerk, deze wereld te redden. Het startte met het leven van Jezus, maar daar eindigde het niet. Dat werd over ons heen geblazen als kerk. En hij gaf ons een opdracht mee om het in zijn plaats te doen. Om ook diezelfde karaktereigenschappen te laten zien. Om een plan of een rol te spelen in een reddingsplan van God. En dan vraag ik mijzelf hardop af. Wat is mijn rol daarin? En als ik kijk naar het leven van Jozef, die wordt amper genoemd. Maar zo cruciaal. Als je kijkt naar jouw eigen rol, gewoon naar je eigen leven en hoe je zelf in jouw geestelijk leven, in jouw leven met God zit, in jouw leven in de kerk zit. Hoe kijk jij naar jouw rol? Is het oké dat je niet eens genoemd wordt? Is het oké dat jij een rol speelt in het reddingsplan van Jezus en dat je achteraf niet eens genoemd wordt? Feiko die sprak vorige week over hoe wat wij zelf zo belangrijk vinden soms een boventoon speelt in hoe wij onze rol spelen. En dit is de tweede vraag die eruit komt. Durf jij, kun jij dat ook afleggen en zeggen, oké, Heer, ik wil een rol spelen zoals u wilt dat het vorm krijgt. En nou, dat is dus, als er dus culturele schande bij hoort, oké. Als het dus betekent dat ik iets moet doen wat ik niet begrijp. Oké. Als het dus betekent dat ze achteraf terugkijken en zeggen, ik weet niet wie die persoon is. Is dat oké? Of zijn we bezig om onze eigen rol vorm te geven in onze eigen inzicht, om te zorgen dat wij de meest belangrijke plek hebben, dat wij het meest gezien worden, het meest erkend worden in de rol van die we spelen in het plan van God? Het heeft alles te maken met ons karakter. Het heeft te maken met of wij nederig kunnen zijn. Of wij een rol kunnen accepteren die God voor ons heeft. Die wij misschien zelf anders hadden gezien. Want ik durf te wedden dat Jozef zijn leven anders had gezien. En God koos hem om dit te dragen. Om alles af te leggen omwille van het ene kind. En alle schande te dragen die daarbij hoorde. En ik weet niet, ik denk niet dat hij niet weet dat hij amper in de Bijbel wordt genoemd. Maar als hij dat geweten had, had hij het dan nog steeds gedaan? Ik denk het wel. Wie van jullie, je mag je hand opsteken, ook thuis. Wie van jullie kent Andrew Higgins? Oh, ik zie twijfel. Andrew Higgins. Niemand? Echt niet? Dat is gek. Wie van jullie heeft gehoord van de Tweede Wereldoorlog? Oh, dat zijn er een stuk meer. Oké, dus jullie zitten oké in de geschiedenis. Andrew Higgins is de man die volgens generaal Eisenhower, de bevelhebber van de geallieerde machten, die dus Europa bevrijd heeft en Japan en Indonesië en al die landen bevrijd heeft van bezetters, niet alleen hier van de nazi's, maar ook de Japanners op andere gebieden. De geallieerde macht was enorm. Daar was hij de generaal van. En hij zei, Higgins is the man, ik zal hem in het Engels lezen, want hij was Engels. Higgins is the man that won us the war. Hij is degene die de oorlog gewonnen heeft en jullie kennen hem niet? Dat is wel gek, toch? Higgins, Andrew Higgins, was een man uit New Orleans in Amerika. En hij was geen soldaat. Hij deed hem niet eens mee in de oorlog. Higgins, die was bootontwerper. Higgins ontwerpte boten. En waarschijnlijk ken je zijn boot. Ik ga je even laten zien hoe die boot eruit ziet. Dit is een Higgins-boot. En hoe het eruit zag als je uit die boot liep, dan zag het er zo uit. Dit is het beeld als je in de Tweede Wereldoorlog een Higgins-boot uitliep, dan zag je dit. Best beangstigend. Maar Andrew Higgins, die woonde dus in New Orleans. Mag een plaatje weg doen hoor. En hij ontwierp boten die functioneerbaar waren in de moerassen. Waar heel veel takken lagen. En waar die boot dus eigenlijk een hele platte bodem moest hebben. En generaal Eisenhower die heeft deze boten gebruikt bij de landing in Normandië. Onder andere. Later over de hele oorlog heeft hij ze ingezet. En hij zei, Higgins is the man that won us the war. Higgins is de man die onze oorlog heeft gewonnen. If he hadn't designed and built that boat, we never could land it on an open beach. Als hij deze boot niet ontworpen en gebouwd had, hadden wij nooit kunnen landen op een strand. Dan hadden we op een hele andere manier de invasie in Europa moeten doen. En had veel meer mensenlevens gekost, ondanks dat dit ook een slagveld was. Maar Higgins, een man die in de Tweede Wereldoorlog niet genoemd wordt, heeft de doorslag gegeven in de overwinning. En heeft uiteindelijk toch aan duizenden mannen, jonge mannen, het leven gespaard. Omdat deze boten veiliger waren dan wat dan ook. Bijzonder. Een man die een cruciale rol speelde, maar niet genoemd wordt. Als Eisenhower zijn naam niet had genoemd, hadden we hem nooit gekend. En als je het leven van Higgins een beetje onderzoekt, dan was het een aparte man die niet alles goed deed. Het was geen heilige. Eigenlijk net als wij. Als we naar onze eigen rol kijken, dan zeggen we misschien, joh, ik ben maar een bootontwerper, weet ik veel. Ik maak fouten, ik doe stomme dingen. Maar God kiest mensen, zoals wij, zoals jij en ik, om een cruciale rol te spelen in zijn plan. Misschien is het door simpelweg een boot te ontwerpen. Of door de vader van een kind te zijn die niet van jou is. Of zoveel rollen die spelen in het leven van Jezus. Die God gebruikt heeft om zijn plan deze wereld in te brengen. En daar ben jij deel van. Hoe kijk jij naar jouw rol in het plan van Jezus? Ben je bereid de schaamte van een ander te dragen? Ben je bereid om te zeggen, ja, maar dat komt niet door mij. Maar dat je stilzwijgend wel die schaamte draagt. Omdat je weet dat het beter is voor het plan. Omdat het niet om jou draait. Ben je bereid te gehoorzamen terwijl je er helemaal niks van begrijpt? En dat is helemaal niet logisch, heer. Ik zou het zo en zo doen. Dat God zegt, bouw een boot. Een boot? Hoezo een boot? Ik ga hem gebruiken. Op een wonderlijke manier. En moet jij genoemd worden? Is het belangrijk dat jouw rol gezien wordt? Dat jij gezien wordt als persoon? Of vertrouw je erop dat God alles ziet? En dat hij je hart beloont. En dat hij je beloont op de manier waarop jij gehoorzaam bent, waarop je nederig bent, waarop je rechtschapen bent, waarop je genadig bent. Ik vind de woorden van Maria zo mooi in Lucas, het tweede evangelie waar het kerstverhaal in staat. En dan staat in Lucas 1 vers 38. Maria zei, die Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Ik geloof dat Jozef hetzelfde zei. Die Heer wil ik dienen. Laat bij mij gebeuren zoals u gezegd heeft. Oftewel, ik wil gewoon gehoorzamen. Ik wil gewoon doen wat u zegt, hoe u zegt. En Gods plan, de waarom en de hoe, die laat ik aan hemzelf over. Dat is Gods verantwoording. Ik kies ervoor om het karakter van Jozef en van Jezus aan te nemen en mijn rol te vervullen tot eer en glorie van God. En in het beste wat ik te geven heb. En als ik dus niet eens genoemd word, so be it. Maar ik wil doen zoals God het heeft gevraagd. Ik wil vragen of je wil gaan staan terwijl we samen afsluiten. En ik ga voor jullie bidden. En dan komt er helaas geen laatste lied. Dus je moet het doen met mijn laatste woorden als afscheid. Maar ik zegen jullie en dan stopt de stream en dan volgende week hopelijk een band. Amen. Amen. Vader, dank u wel dat u een plan heeft met ons. Dank u wel dat u een plan heeft om deze wereld te redden en dat wij allemaal daar deel van zijn. Het is alleen of wij ervoor kiezen of niet. Heer, als er op dit moment iemand is die dit voor het eerst hoort en als jij voor het eerst hoort dat er een plan met jouw leven is en dat je past in het plan van God, ongeacht hoe je geleefd hebt, ongeacht op hoe je dit moment leeft, als jij zegt dat wil ik, dan neemt God jou aan, net als Jozef Jezus aannam als zijn eigen, neemt God jou aan als zijn eigen kind. En hij brengt jou, hij herstelt jou en hij brengt jou in het plan van God. En het enige wat jij hoeft te zeggen is, God, ik wil, ik geloof, ik neem het offer van Jezus aan, die in mijn plaats mijn straf droeg, die ik eigenlijk verdiende. En ik accepteer dat voor mij. Dan word jij rechtschapen. En dan kom je in het plan van God. En als je dat wilt, dan spreek je die woorden gewoon naar God uit. Zeg je, Heer, ik wil. Of je nou hier bent of thuis. Je zegt alleen, Heer, neem mij aan. Ik wil uw kind zijn. Heer, en voor alle anderen die u al aangenomen heeft. Heer, dan wil ik bidden. Heer, dat wij diezelfde karakter als Jozef mogen hebben. Heer, leer ons om zo te zijn. Heer, help ons om gefocust te zijn op uw plan en niet op wat wij zelf willen. Dat we gefocust zijn op wat u wil voor deze wereld en niet wat wij willen. Heer, dat we gehoorzamen op het moment dat u spreekt. Heer, daarom spreek ik ook over uw gemeente uit. Spreek uw woorden. Geef ons uw opdracht, Heer, en wij zullen doen wat u zegt. U bent de Heer die wij dienen. Laat gebeuren zoals u het wil. Heer, en dat bidden we. In de naam van Jezus. Omdat wij het zelf niet kunnen, maar hulp krijgen van uw geest. En daarom bid ik de gemeenschap van de Heilige Geest over jullie uit. Dat jullie weten wat het plan van God is voor jullie leven. En zo niet, dan ga je God erom vragen. En dat jullie de genade van zijn liefde kennen. En dat jullie de zachtmoedigheid hebben en de nederigheid om het plan van God in jullie levens, op jullie scholen, op je werk, in je gezinnen, uit te leven. Tot eer en glorie van God. En tot redding van deze wereld. In Jezus' naam. Amen.